Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het zou spannend worden, een strijd tussen drie, misschien zelfs vier partijen. Maar het werd een politieke aardverschuiving. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar in de exit poll gaat de PVV ruim aan kop met 35 zetels. Hoe is die winst te verklaren? En hoe kan Geert Wilders voldoende partijen overtuigen om straks te kunnen regeren? Wat zijn de alternatieven? Dan en meer bespreken we met Hans van Soest en Niels Klaassen. We staan gewoon met een volle tafel hier, jongens. We zijn met z'n vieren.
Gezellig. Het is dan ook een historische avond.
Het is een historische avond. Zo heb jij ernaar gekeken, Hans. Een historische avond.
Ja, natuurlijk is het een historische avond. Het is historisch omdat dat wat we al de afgelopen jaren in heel veel westerse landen zagen gebeuren, namelijk dat rechtspopulistische partijen de grootste werden, dat dat nu ook in Nederland is gebeurd. In zover is dat historisch. Maar het is ook historisch omdat de kiezer echt een ongenadig afstraffing heeft gegeven aan de partijen die de afgelopen twee kabinetsperiodes de dienst hebben uitgemaakt in Nederland. VVD, D66, CDA, ChristenUnie hebben echt enorme pak op hun broek gehad. Ze hebben bij elkaar 34 zetels verloren in de voorlopige polls. En de partijen die zich juist heel erg hebben geprofileerd deze campagne op uitgerekend het thema waar deze vier partijen het niet over eens konden worden, namelijk terugbrengen van migratie. PVV en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, hebben heel erg campagne gevoerd met die moet echt terug. Ja, die hebben evenveel zetels gewonnen. Zelfs nog ietsje meer. Ja,
dus, we gaan er straks uitgebreid op in. Toch even een kleine compilatie van die avond.
35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja!
Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
Wij zijn democraten. De democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen.
Die Nederlander die heeft ook hoop dat die asieltsunami en die immigratie dat die wordt beperkt. En welke partij kan dat nu het beste voor elkaar krijgen?
De PVV, volgens de exit poll dus 35 zetels. Niels, we hebben steeds in die peilingen gehoord en in de voorbeschouwingen dat het een tweestrijd, een driestrijd, een vierstrijd zou worden. Maar een enorm verschil zoals nu, dat was toch niet voorspeld?
Nee, deze marge zat niet in die peilingen. Maar wat die peilingen vaak ook laten zien is een lift op het eind of een beweging, een zwiep naar beneden. En de PVV zat echt in die stijgende lijn. Mm-hmm. En dat we hebben wel bij eerdere verkiezingen gezien dat dat enorm kan doorschieten op zo'n laatste dag. Dus er wordt gepeild. De BBB had dat ook in het voorjaar. Die stonden op winst, niet op zo'n winst als ze later kregen. Dus je kunt enorm doorschieten omhoog. Ja, dat hebben we dus vandaag gezien. Die PVV heeft gewoon volgens mij de maximale gepeilde grootte. Ja, met 5, 6, 7, 8 zetels overtroffen.
Ja, want dat is een enorme winst. Als we nu naar die exit poll kijken. PVV dus op 35 zetels. 10 zetels verschil met de eerstvolgende. Dat is GroenLinks PvdA.
Ja, of de VVD. Het
of hangt de VVD. Ja, nee, dat 24, 25. Dat zijn de verschillen inderdaad. Maar dat is ook wel een enorm verschil, hè?
Ja, het is een enorme afgetekende winst. Echt met overmacht. Dus niet van die nek aan nek of kop aan kop en kleine marges. Maar Wilders is gewoon door de meeste stemmers als partij gekozen. En dat is ook een record voor hemzelf. Hij haalde hiervoor wel eens, ik doe het even uit mijn hoofd, 24 zetels in 2010. Dat was
dat
veel.
Dat was een record.
Dat was vorige keer zijn plafond. En nu haalt hij gewoon 23%, iets meer dan 23% van alle stemmen. Ja. Mega.
Ja, we hebben hier die lijsttrekkers, Tobias, allemaal aan de tafel gehad. De grote partijen. Geert Wilders was de eerste. Toen hadden wij nog niet in de gaten dat dit de uitkomst zou kunnen worden, toch?
Nee, je had er wel een beetje natuurlijk een iets andere toon gekozen voor deze campagne. Het was allemaal wat milder. Hè. Nadat hij bij ons in de studio is geweest, die ook nog bij Nieuwsuur heeft hij nog gezegd dat die standpunten over de islam, nou ja, min of meer wel een paar jaar in de ijskast zouden kunnen. Hè. Dat het beperken van migratie nu voorop stond en dat mensen meer geld in hun portemonnee moesten krijgen. Dus ja, hij heeft wel een atypische campagne gevoerd. Ook veel actiever dan eerdere keren.
Ja.
Ja, het heeft resultaat gehad.
Hij heeft echt zijn aanpak, zou je kunnen zeggen, een beetje veranderd. Want hij heeft in het voorjaar heel slechte statenverkiezingen gehad. Ook door allerlei redenen, maar gewoon slecht scoren.
En dat was overigens de zoveelste slechte verkiezing voor de PVV op rij. Ja. Hè? Want de gemeenteraadsverkiezingen liepen ook niet lekker. Europese verkiezingen, ja, daar verdwenen ze zelfs.
Er is een tijd geweest met de opkomst van Forum dat we dachten, nou, dit was het laatste rondje voor Wilders. Hè?
En hij zei, hij zag ook dat Caroline met een soort gezond verstand het politiek heel goed scoorde. Maar hij geloofde eigenlijk tot de kabinetsval, zei hij ook in kleine kring, helemaal niet in een gematigde opstelling. Hij zei dat politieke midden, dat zegt hij vaker, hè, Wilders, dat is zo druk. Ik ben gewoon anti-immigratie, anti-islampartij. Dat zit in mijn DNA, dus ik geloof niet in matiging. Maar uiteindelijk heeft hij zich toch anders gepresenteerd. Hij heeft zijn partijprogramma nog opgeschreven als spijkerhard, zou je kunnen zeggen. Hier en daar een scherp randje vanaf. Maar daarna zie je in de debatten, is hij echt wel verzoenender en constructiever geworden. Zeker, zoals Tobias al zei, plannen kunnen in de ijskast.
Ik ben er ook van overtuigd dat dat ook echt de belangrijkste reden is waarom hij de grootste is geworden. Ik bedoel, hij was natuurlijk voor heel veel rechtse kiezers die ook voor minder migratie zijn en dergelijke, die op zich wel sympathie hadden voor de PVV, toch altijd net één brug te ver door zijn wat extremere anti-islam standpunten. Maar ja, als hij dan ineens zegt in de campagne meermaals, joh, die extreme dingen over islam, hè, van islamitische scholen dicht en een Koranverbod en dergelijke, nou, dat ga ik allemaal niet doen hoor. Als ik dadelijk in de regering kom, gaat het mij alleen maar om beperking van de migratie. Ja, toen was hij dus wel ineens acceptabel voor heel veel rechtse kiezers.
En waar komen die kiezers dan vandaan? Weten we dat?
Nou ja, 12% van die kiezers is vorige keer niet gaan stemmen. Dus die heeft hij echt wel gemobiliseerd. En dat zijn misschien de mensen die echt teleurgesteld zijn geweest in het systeem. Dat kan, ik gis maar wat. Maar het kan ook zijn dat die nu wel zijn opkomen dagen. Omdat ze denken, ja, met deze Wilders wil ik wel meedoen. Dit is wel iets waar ik een stem op
Maar het lijkt me ook belangrijk om te zeggen dat natuurlijk zijn eigen koers en zijn eigen campagne is geweest. Maar hij is natuurlijk wel acceptabeler gemaakt voor mensen om op te stemmen door de omstandigheden rond hem, hè, zijn eigen opstelling, maar ook Dylan Jezielgus, die na een jarenlange blokkade eigenlijk zei, oké, wij willen gewoon in principe inhoudelijk kunnen praten met de PVV. We gaan niet a priori hem taboe verklaren. Volgens opiniepeilers die wij in aanloop naar de verkiezing spraken, heeft dat geholpen bij het acceptabel maken van een stem op de PVV, waarbij mensen misschien eerder nog twijfelden. Maar ja, het zal de combinatie zijn.
Want het idee was, PVV, daar kan je op stemmen, maar die gaat toch niet regeren. En doordat Jezielgus nu zei, nou ja, ik sta voor iedereen open, werd dat opeens wel een optie.
Ja, dan zou je kunnen zeggen, ik wil normaal gesproken bij de VVD horen. Maar er is nu een buitenboordmotor die de VVD aanjaagt op migratie. Waarvan de VVD dan ook nog eens zegt van, ja, nou, daar is best zaken mee te doen. Ja, dan stem ik op de buitenboordmotor.
Nou, volgens de laatste onderzoeken voor de verkiezingen lokte op die manier de PVV dus kiezers weg bij JA21. Een slotpeiling bij BBB.
FVD.
Dus bij andere kleine rechtse partijen.
Nou, ook bij VVD. Uiteindelijk is iets meer dan 10% geloof ik. Vorige keer VVD, nu PVV.
Ja, maar tegelijkertijd overigens, en dat is altijd wel de klem waar de VVD in zit. De VVD is dus ook kiezers kwijtgeraakt aan D66, die dus juist heel erg zich profileren als de anti-PVV-partij. Ja. Die juist vond, je moet nooit, nooit, nooit regeren met de PVV. Die achterban van de VVD, ja, die is altijd een beetje... Die hebben twee flanken. En er is ook een flank binnen die VVD. En daar moest je Jezielgus natuurlijk wel een beetje tussen balanceren, die niks van de PVV moet hebben.
Is het achteraf dan een enorme tactische blunder geweest van Jezielgus?
Ik denk het wel. Ik denk dat hij was eigenlijk bevroren aan de zijlijn, hè, Wilders. En er is maar één partij die heel nadrukkelijk hem er weer bij heeft gehaald en relevant heeft gemaakt. En dat is de VVD geweest. En je kan dan wellicht vooraf niet voorzien welk effect dat heeft. Want die rechterflank van de VVD had zich misschien wel aangesproken gevoeld. Dat had gekund. Maar dit is dit heeft desastreus uitgepakt.
Ja, en niet voor Geert Wilders natuurlijk, want die was erg blij met de uitslag van de polls.
We hebben de mensen hoop gegeven. Ze hebben die hoop geuit in een stem. En ik ben er ontzettend trots op. En ik zie het ook als een enorme verantwoordelijkheid om met die paar miljoen stemmen, want dat zijn het, wat te gaan doen. Zover zijn we nog niet van premierschap. Maar stel dat je premier wordt, de grootste partij, dan moet je dat voor iedereen zijn. Dat is een andere rol dan de rol van oppositieleider. En ik heb dat ook gisteren bij het debat en ook daarvoor gezegd, dat je dat moet zijn voor iedere Nederlander. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je geloof is of wat dan ook. Maar je moet wel een coalitie smeden ook. En mijn oproep, wat ik ook hier vanavond heb gedaan aan de andere partijen, is dat zo'n mega-overwinning van de PVV moet gerespecteerd worden. Dat betekent dat alle partijen nu, de campagne is voorbij, we hebben nu de kiezer heeft gesproken, over zijn schaduw heen moet springen en moet kijken waar de overeenkomsten zijn.
Ja, daar is dan wel wat voor nodig, want al die partijen hebben eigenlijk in aanloop naar deze verkiezingen gezegd, nou, met PVV samenwerken, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
Ja, volgens mij uit mijn hoofd zijn er eigenlijk twee die hebben gezegd, ik sluit hem van de grotere partijen, van ik sluit hem niet uit. Dat is dan de VVD en BBB.
Ja, het is allemaal met, het is allemaal wel met, bij de VVD is het natuurlijk ook wel met een mitsje en een maatje gegaan. Hè? Die zeiden, we gaan niet, de VVD gaat niet in een kabinet zitten waar Wilders de premier van is. Ja, ze vonden het echt, dat is zoiets als mensen op een hele verre planeet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En ja, nu is het wel gebeurd. Ja, die woorden zitten ze vast totdat ze erop terugkomen. Ja. Wat niet ondenkbaar is, maar ja, dit is wel.
Maar als we het over op terugkomen hebben, de grootste op terugkomactie was vanavond alweer van Pieter Omtzigt, toch? Ik bedoel, ja, die zei gisteren nog hè, dat hij echt niet met de PVV zou gaan regeren. Nou, en het was vanavond al meteen. Nou, er viel toch wel over te praten.
Laten we even luisteren. Pieter Omtzigt.
Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Om. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen. Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar.
Nou, je zou er draaierig van worden, toch? Ik bedoel, dit is, ja, ik vind dit vind ik wel heel bijzonder. Los van dat hij hier misschien ruimte laat, misschien zegt hij hier niet wat wij denken dat er zeg maar. Ik versta hierin. Nou, Wilders, bel maar, we komen wel even praten. Ja, en dat is wel wonderlijk voor een partij. We hebben hem hier ook gehad die op 6 verschillende punten, zeg ik uit mijn hoofd, Niels, de grondwet wil wijzigen omdat het allemaal niet deugt. En dan zou je in een kabinet gaan zitten met een man die al jarenlang artikel 1 van de grondwet min of meer niet helemaal serieus
neemt. Sterker nog, hij zei dit letterlijk nog het afgelopen weekend. Weet je wel, de grondwet was voor hem zo belangrijk. Hij ging niet met een partij die ongrondwettelijk was, en daar bedoelde hij de PVV mee, in een coalitie zitten. Dit was overigens ook dezelfde man, Pieter Omtzigt, die in 2010, toen hij nog bij het CDA zat, en toen het CDA enorm werd verscheurd omdat er toen een samenwerking werd aangegaan met de PVV, niet eens een echte coalitie, maar een gedoogsamenwerking. Toen was hij één van de tegenstanders. Hij was echt fel op tegen. Ja. Dus ja, draaien heeft hij vaker gedaan deze campagne.
Maar hij moet ook wel een hele bocht gaan nemen. Want hij heeft in 2010 vanwege anti-rechtsstatelijke aspecten van de PVV bezwaren gemaakt. Hij heeft dat hier in de campagne weer herhaald. Ja. Dus ik weet ook niet hoe hij richting zijn achterban of richting andere kiezers gaat uitleggen straks. Dat hij ondanks al die uitspraken toch noodzaak ziet om het Wilders te regeren. Ja, we laten ons verrassen.
Wij verheugen ons nu al op een ledencongres, toch?
Ja, ik bedoel, laat die ledenbijeenkomst maar komen. Linkerhand omhoog, rechterbriefje omhoog. Stemt u voor, stem dan tegen.
Hij zal dan wisselgeld moeten krijgen natuurlijk. Wil die meegaan?
Ik zat wel te denken, maar misschien, kijk, hier zit bij elkaar 40 jaar politieke ervaring. Dus ik houd hem even tegen jullie aan. Zou hij niet kunnen gaan gedogen? Dus Omtzigt steunt een regering waar hij dus niet mee hoeft samen te werken formeel, van bijvoorbeeld VVD, PVV en BBB. Die leveren ministers. En Omtzigt stuurt vanaf de Kamerbankjes, Hans. Ik zie
ik blijf het een ongeloofwaardige constructie vinden. Ja. Los overigens, wat ik zelf vind, dat een verkiezingsuitslag gerespecteerd moet worden. En dat ik het ondenkbaar vind dat na zo'n grote overwinning partijen de PVV blijven uitsluiten. Je moet op zijn minst proberen eruit te komen. Maar ik vind alles wat er gezegd is door Omtzigt deze campagne, nu ineens op verkiezingsavond meteen zo'n draai maken, vind ik wel.
Geert Wilders zelf, die snapt ook wel dat het niet al te makkelijk is om partijen te overtuigen om mee te gaan doen. Maar hij wil het toch gaan proberen.
Ik snap heel goed dat partijen, en dat onderschrijf ik ook nu, dat zij niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. We gaan praten over die agenda van hoop die Nederlanders nu massaal hebben gesteund. Namelijk ervoor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Dat hij weer geld in zijn portemonnee krijgt. Dat hij weer...
Wat betekent dat dan? Ook die grenzen dicht, wat u altijd zo hard heeft gezegd.
Daar gaan we over onderhandelen. Maar de agenda die ik u net noemde, zeker over asiel en immigratie, zal niet over links kunnen. Dus dat zal een centrumrechtse coalitie moeten worden. Met de BBB mogelijk. Met misschien een VVD, een NSC. Andere partijen, wat mij betreft ook welkom. Daar zullen we naar moeten kijken. Nogmaals, die agenda moet worden uitgevoerd. We zullen daar allemaal concessies voor moeten doen. Ik zal daar ook, ondanks die krachtige overwinning, mezelf redelijk opstellen.
Ja, Hans, er is veel bespreekbaar met Wilders.
Ja, een van de dingen, in een eerder fragmentje bijvoorbeeld, zei hij ook al iets wat ik echt wel frappant vond.
Ja, immigratie beperken had hij
mij
zo.
Hij zei gisteren nog bij het slotdebat dat één ding wilde hij absoluut gewoon echt nul asielzoekers, gewoon nul. En ineens heeft hij het over de asieltsunami beperken. Dat is alweer een stapje minder
dan... We zien hier alweer milders.
Ja, dus hij is echt wel... hij toont echt zijn bereidheid om compromissen te sluiten. Wat op zich ook nodig is. Want anders komt er echt never nooit niet de regering.
Maar stel nou even dat het lukt. Laten we even doordenken. Hè. Iedereen ziet heel veel beren op de weg en zo. Maar stel dat het lukt. Wilders gaat de formatie trekken en de verkenner. En zijn partij het alsnog bereid om het te doen. Het is ook wel heel riskant inhoudelijk om zoveel prijs te geven. En te zeggen, ik heb eigenlijk maar één doel. Dat is de instroom van migranten omlaag. Dat willen volgens mij partijen, als jij doet immigratie al heel lang en al decennia bij wijze van spreken, lukt moeilijk. En als dat dan je enige wens of plan is, dan moet je wel heel veel vertrouwen hebben dat je iets kunt laten zien aan die kiezer.
Nou ja, hij heeft natuurlijk nog een ander speerpunt. Hè? En dat is zijn bestaanszekerheid agenda. Ja. Maar dan moet je wel samen...
Nee, maar ik denk wel dat mocht dit Falikan mislukken, dan wordt hem tot in lengte der dagen nagedragen dat op het moment dat het ertoe deed, hè, zoals dan zeggen en zijn criticast is, op het moment dat het toe deed dat je een ruggengraat van slagroom had, je gaf al je anti-islam standpunten gaf je weg. Ja, maar voordat je aan de onderhandeling staat.
Het omgekeerde is natuurlijk ook waar.
Allebei is waar. Ja. Maar ik vind het
vooral riskant, want hij staat al meer bekend dan alleen immigratie. Ik bedoel, de islam, zegt hij zelf, zit in mijn DNA.
Ja.
Er zullen dus ook kiezers zijn die dat juist belangrijk vinden. Hè? Ik bedoel... Ja. He, iedereen zegt, oh wat goed, hij geeft alles al weg. Maar er zullen ook kiezers zijn, ja hallo, ik vind dat van die moskeeën heel goed van je. En ik vind dat van die Korans, ik weet het niet. Maar om dat dan allemaal nu al bij het vuil te zetten. En vervolgens, maar ja goed, ik vind het is wel een mooi ongekend, ongewis avontuur. Wat
maar
we
is het handig ook dat hij dat nu al meteen aangeeft? Jongens, met mij valt te praten.
Nou ja, ik wil ligt aan wat hij wil. Ik bedoel, het kan heel constructief zijn om mensen überhaupt aan die... Want als hij die Korans en moskeeën had genoemd, had Omtzigt vanavond niet kunnen zeggen... Oh, hij wil nog steeds moskeeën verbieden, ga ik wel praten met je. Nou, dus het is absoluut, om je antwoord te geven op je vraag, is absoluut nodig om überhaupt met mensen gesprek te kunnen voeren.
Hij moet het misschien wel meer doen dan als bijvoorbeeld de VVD had gewonnen. Die had wat meer kunnen zeggen, oké, we gaan kijken, we gaan praten. Geert Wilders moet natuurlijk wel extra laten zien dat hij het graag wil.
En hij maakt het nu door deze concessies te doen, andere partijen ook eigenlijk gewoon echt onmogelijk om niet serieuze poging te doen om met hem uit te komen. Ik bedoel, de VVD kan, Dylan Jezielkus deed vanavond nog een beetje terughoudend. Het is niet aan ons en dit en dat. Maar het is na wat Wilders allemaal gezegd heeft vanavond echt onmogelijk en ongeloofwaardig als de VVD niet op zijn minst een serieuze poging doet om eruit te komen.
Ja, toch staat Dylan Jezielkus niet echt te trappelen.
Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
Ja, het voortouw ligt dus niet bij de VVD. Dat is ook wel logisch eigenlijk.
Wel.
Ja. Maar precies, ja, ze zijn wel nodig om dat kabinet Wilders 1 mogelijk te maken.
Ja, er zijn nu twee mensen die Wilders, waar ik, als ik Wilders was, heel aardig tegen zou doen. Dat is Pieter Omtzigt en dat is Dylan Jezielkus. Want ja, die twee kunnen je in het zadel helpen en anderen niet. Er zijn geen constructies denkbaar als die twee nee zeggen. Misschien getalsmatig wel, maar reëel niet. En... ja, daar zou ik dus heel vriendelijk tegen zijn. En Jezielkus zijnde, ik zou het, je kan die draai best nog wel maken. Hè? Ik bedoel, er is wel iets denkbaar. Het blijft allemaal blijft kauwgom, hè? Al die standpunten. Maar ja, ik, Je moet het een serieuze kans geven. Maar als zij over 2 maanden zeggen, ja, het lukt toch niet.
Maar wat dan? Ja. Kijk, en dat is dan, kijk naar de uitslag zoals hij er nu ligt. Ik bedoel, wat gaat er dan gebeuren? Gaat Dylan Jezikus dan ineens met Frans Timmermans om tafel zitten? Dat zie ik ook niet 1, 2, 3.
Nog heel even naar Dylan Jezikus. Die zegt, we hebben onvoldoende geluisterd.
Ja, Larie.
Zijn dat gewoon de vulletjes?
Ja, dit zijn de vulletjes. Ik denk, kijk, ze hebben best een prima campagne gevoerd, hè, de VVD. Het is niet makkelijk om een zittend premier op te volgen. Heel lang ging zij een kop in de peilingen. Maar ze is die cruciale fout door de PVV erbij te betrekken, in mijn ogen, heeft ze echt zeer gedaan. En ja, op een of andere manier is die agenda van de migratiebeperking. Ik denk dat de kiezer uiteindelijk heeft gedacht, ja, je hebt daar 13 jaar niet op geleverd. En misschien nu is het aan een ander. En ja, dat heeft ze duur, is ze duur komen te staan.
En natuurlijk kun je wel om een grote partij heen. In Polen doen ze het volgens mij, of proberen ze het. Hè? Een rechts-conservatieve partij heeft gewonnen. En de andere partijen vormen samen regering om maar niet samen te werken. Ook lokaal gebeurt het wel eens. In de stad Den Haag bijvoorbeeld is de grootste partij, rechtspopulistische partij, uit het coalitie gehouden. Maar het is ook een recept voor veel meer pijn en ongelukken later. Want die kiezer die ziet dat ook gebeuren. Hè? Ja, dus die kiezer van de PVV die wordt dan ook eigenlijk voor zijn gevoel terzijde geschoven. Dus,
het mooiste voorbeeld was de gemeenteraadsverkiezing in Barendrecht. Waar de rechtspopulistische partij...
Echt voor Barendrecht.
Ja, zeg maar op 1 zetel na de meerderheid kregen. Toen alle andere partijen zeiden, oh, dan gaan wij samen om die vooral uit het college te halen. En toen was de kiezer daar zo boos over dat bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deze partij gewoon de absolute de meerderheid kreeg. En terecht.
Maar goed, het zal voor Wilders toch niet heel makkelijk worden om Dylan Jezikus binnen te halen.
En Omtzigt ook niet, hoor. Ik bedoel, hij begint wel te draaien, maar Omtzigt heeft eigenlijk nog wel een paar...
En hij heeft nu ook allerlei fractieleden om verantwoordingen af te leggen. Dus zullen ook niet allemaal in de rij staan om met Wilders in één kabinet te gaan. Dus.
Ja, iemand die wel enthousiast is, is Caroline van der Plas.
Ja, ik ben hartstikke blij. We hebben natuurlijk op 30 gestaan. We hebben de dalende trend gezien. 7 zetels is hartstikke mooi. Wij doen gewoon mee. We doen gewoon mee met die 7 zetels. We gaan gewoon de coalitieonderhandelingen in. En ik heb er 100% vertrouwen in dat wij ook in de coalitie zullen komen, in het kabinet zullen komen. Er zijn 2,5 miljoen mensen die nou op de PVV hebben gestemd. En die kan en mag je echt niet negeren.
Ja, deze zetels kan Wilders alvast bijschrijven.
Dat is het eerste belletje dat hij doet, denk ik.
Ja, nee, ja, dit is tekenen bij het kruisje. Ik bedoel, zo makkelijk gaat.
Nou ja, en er is ook zetels in de Senaat natuurlijk.
En 16 zetels in de Senaat. Ja,
die 4 van de PVV, daar ben je al bij 20.
Partij daarmee, natuurlijk.
Wat zei je?
Het is daarmee wel een aantrekkelijke partij natuurlijk voor de PVV om mee samen te werken.
Ja, zeker. Ideologisch gezien kan je daar prima mee door één deur. Als het gaat om klimaat zitten ze ongeveer op dezelfde lijn. Boeren, bestaanszekerheid. Ik bedoel, nee, dit is geen enkel probleem.
Ja, want nog even voor de duidelijkheid. Je kan wel groot zijn in de Tweede Kamer, maar wil je echt wetten kunnen doorvoeren, moet je ook in de Eerste Kamer groot zijn. En daar zit BBB heel goed.
Ja, daar zit BBB heel goed met 16 zetels. Nou moet ik nog maar zien of je... Kijk, het is bijna een luxe uit het verleden dat je zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een meerderheid hebt, volgens mij. Want Rutte heeft het ook vaak genoeg zonde gedaan. Dus het moet kunnen.
Maar je weet nu al, stel het lukt inderdaad om een regering met de PVV te vormen, dan zal de oppositie echt...
Keihard
massaal zijn.
Ja.
Dus dan is een meerderheid in de Eerste Kamer wel fijn, hoor.
Ja, dan zie je vervolgens alles aan de overkant stranden. Dat is wel een risico, ja. Ja. Maar of je die luxe, of ze dat bij elkaar gekrabbeld krijgen?
BBB, hè, dat is ook wel een verhaal op zich. Een jaar geleden stonden die nog op 30 zetels.
Nou, een jaar geleden, een half jaar geleden, waren ze gewoon met afstand de grootste partij van het land. Ja. Bij de statenverkiezing in elke provincie de grootste. Was nog nooit vertoond. Is echt een ongekend staaltje wat ze hebben laten zien. En een half jaar tijd is daar niks meer van over.
Wat is daar misgegaan?
Uiteindelijk denk ik toch dat statenverkiezingen zijn sowieso niet echt te vergelijken met Kamerverkiezingen. Hè. Statenverkiezingen zijn een proteststem tegen het zittende kabinet voor veel mensen. En Kamerverkiezingen zijn voor mensen gewoon toch een stem op de toekomst en niet zozeer een proteststem.
Jij hebt meer gewicht.
En ik denk toch dat Caroline van der Plas voor heel veel mensen vooral heel erg geassocieerd werd met de boerenprotesten en stikstof. En dat speelde nu niet. Het ging vooral over migratie.
En de kiezer is wispelturig dus ook, hè? Ik bedoel, ja, dat is ook... De verschuivingen zijn best wel heel groot steeds. Je hebt het destijds gezien met Forum een enorme verschuiving. Bij BBB de enorme verschuiving. Dan zijn het wel provinciale staatsverkiezingen. Dus dat is vaker een proteststem dan bij een Tweede Kamerverkiezing. Maar de kiezer is voortdurend op drift.
Het lijkt er dus op dat Geert Wilders kan gaan beginnen met pogingen om coalities te smeden. Er is nog een ander alternatief scenario waarin GroenLinks-PvdA een kabinet gaat aanvoeren. Frans Timmermans is er klaar voor.
Laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede. Laten we dat doen. En tegen jullie hoef ik dat niet. Tegen jullie hoef ik dat niet te zeggen. Maar ik zeg het ook voor de professionele volgers hier aanwezig. Wij zullen nooit in een coalitie stappen met een partij die Nederlanders uitsluit.
Timmermans komt inmiddels lekker in de campagne.
Eindelijk, zou je zeggen.
Hij is op stoom nu ineens. Ja.
Ik bedoel, hij is nu pas, geeft hij dat vuur wat mensen die hem al langer volgen. Hij is ook minister geweest. Dat hij gewoon heeft, hè, die pathos en die overgave. Komt hij na de stembusgang, komt hij daarmee eigenlijk op het podium? Dat is echt heel bijzonder.
Hoor. Als je die beelden ziet van die speech, het publiek daar, dat zijn natuurlijk allemaal wel leden en tuurlijk, mensen die voor GroenLinks PvdA zijn, maar die waren laaiend.
Ah ja, de campagne voor de volgende verkiezing is begonnen.
En als je het hebt over je Zilgus en haar cruciale blunder, dan is dit lijkt me voor de nabeschouwing een cruciaal aspect van de campagne van links, dat je je zo aan het inhouden en verzoener aan het spelen bent.
Kijk, Timmermans heeft natuurlijk de hele campagne al maar één kaart getrokken of één kaart gespeeld en dat was de premierskaart. Hij probeerde heel erg de premier uit te hangen. Nou ja, hij wordt geen premier. Dat moet wel heel raar lopen, wil dat nog gebeuren. Dus hij is nu alvast de rol van oppositieleider.
Maar is het zo dat het echt heel raar moet gaan lopen?
Mag ik daar even iets over zeggen? Ja, dus even een parallel universum. Ja. We zitten over een maand en het is allemaal mislukt op rechts. Dan is het dus denkbaar, en daar is bij PvdA GroenLinks, vanavond kregen we daar al appjes over. Heb je dus het scenario dat ze met GroenLinks-PvdA, met de VVD, met NSC en met D66. Dan heb je
hoeveel
een
zetels zit
ja,
je dan?
Ja, dan zit je boven de 76.
Rond de 80 zit
ja,
je dan.
Ik heb het ergens op een klapblaadje. Maar dat is dus denkbaar. Dan passeer je dus wel een grote winnaar als de PVV en een grote winnaar als de BBB. Ja, als al het andere is mislukt, is dat een scenario.
Is dat dan Frans, Pieter en de Zeven Dwergen? Of?
Ja, daar ga je dan een beetje heen, ja.
Dan heb je een soort middenkabinet. Maar juist in dat middenkabinet moet... Ja, ik kan me dat echt niet voorstellen. Hoe gaan die partijen het eens worden over stikstof, over migratie, over... Ik zie dat echt niet gebeuren gewoon.
Het kan natuurlijk helpen als je één gemeenschappelijke vijand hebt. Als je wil voorkomen, hè, het Barendrecht scenario wat je net schetst.
Ja, maar juist als je het Barendrecht scenario wil voorkomen, gaat de VVD toch never nooit niet zonder de PVV in een kabinet zitten. Of zonder de PVV in een kabinet zitten. Dan word je toch een volgende verkiezing helemaal afgestraft.
Ik zou daar ook bang voor zijn hoor.
Je speculeert erop dat dan een andere Caroline van de dag is opgekomen en de speelveld weer overhoop ligt. Laten we wel eerlijk zijn, als je 4-5 jaar de film terugspoelt, kon je al die gebeurtenissen ook niet voorspellen.
Dat is waar, maar
dat is waar.
Kan de gok waar.
4-5 jaar geleden hadden we tenslotte Thierry Baudet die de grootste was. Ja.
Maar als ik Dylan Jessicus was en ik werd morgenochtend wakker, zou ik denken, ik ga op mijn handen zitten tot ik een ons weeg. Ze verpesten het allemaal maar zonder mij. En ik zie het wel weer bij de volgende verkiezingen. Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Maar goed. Wie ben ik?
Maar kan de linkse kiezer nog een beetje dromen van toch nog...
Ja, precies wat je zegt. Een heel klein beetje. Het is wel bijna heel ondemocratisch.
En getalsmatig kan het. Hè. Getalsmatig kan alles, want elke stem telt even zwaar. Dus het staat nergens in de grondwet dat de PVV, dat de grootste partij, de grootste winnaar in een nieuw kabinet moet. En getalsmatig kun je zelfs nog wel een kabinet verzinnen waar nog de PVV, nog de VVD in zitten. Maar dan moet je wel heel veel partijen... Nee, dat is gewoon echt niet te doen. Dat is werkelijk... Nou ja, jij noemde net, wat zei je net? Een ander universum?
Ja.
Ja, dat kan alleen in een ander universum.
Nou, houden wij wel van Marvel films, dus het is wel... Hè? Een parallel universum.
Een parallel universum.
Het levert wel eens leuke dingen op, maar ik denk in de politiek, ik denk dat deze gaat niet vliegen, denk ik.
Zijn er dan andere partijen die we nog heel even moeten noemen voordat we gaan kijken naar de dag van morgen?
Nou, we nemen afscheid van BVNL bijvoorbeeld. En we verwelkomen 50PLUS terug.
Nou, even. Mag ik daar verheugen? Ik ben
niet voor niets de senior van dit gezelschap. Ja,
dus even serieus. 50PLUS, die partij die echt... Alleen maar, we kennen die partij eigenlijk alleen nog maar van ruzie. En uitgerekend deze lijsttrekker, die is een paar maanden geleden nog door de politie op zijn eigen partijcongres moest hij daar worden afgevoerd omdat hij de amok stond te maken. Heeft vervolgens alsnog op de een of andere miraculeuze wijze is hij lijsttrekker geworden van die partij. En die komt... Ik verheug me er nu al op. Want ik verheug me er nu al op omdat je nu al kan voorspellen dat er een breuk gaat komen. Als eerste al, ik denk volgende week, tussen de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en de Eerste Kamerfractie van de 50PLUS die er nog is. Want die twee mensen die liggen elkaar ook niet. Oh, het is echt the gift that keeps on giving. 50PLUS.
Dat is volgende week dan. Maar als we dan kijken naar de dag van morgen, wat gaat er dan gebeuren?
Morgen is taart. Dus taart voor de winnaars en uithuilen.
Eigenlijk al vandaag.
Eigenlijk al vandaag. Het is al 1 uur strakjes. Staat taart klaar voor de winnaars. En er zijn tranen en knuffels voor de verliezers. Die overigens dat allemaal als een overwinning of een doorstart of wat dan ook gaan verkopen. Ik verheug me ook nu al op al die lulkoekpraatjes daarover. En dan die dag daarna, op vrijdag, dan begint het echte werk. Dan komen de lijsttrekkers bij elkaar bij Vera Bergkamp in de pas geverfde Max van der Stoelzaal in het Tweede Kamergebouw. En dan wordt er een verkenner aangewezen en dan beginnen de gesprekken eigenlijk al.
En hoe gaat het dan verder? Dan die verkenner die spreekt dan met Geert Wilders? En
die laat alle lijsttrekkers langskomen inderdaad. En die gaat aftasten van wat zou er nodig zijn om tot echte onderhandelingen over te gaan. Hè? Waar liggen de openingen, zeg maar? En waar liggen ook de problemen?
Volgens mij hebben ze een deadline ook van 2 weken.
Ja, dat is nieuw. En dan komt er ook een debat. Hè? En dan komt alles op tafel. Dus dat is ook bedoeld om er een beetje tempo in te houden. En niet zo'n dramatische slepende
voor de kerst. Of we ja,
dat
een,
wordt dan het eerste debat van de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer.
Ja, en dat dus we gaan in binnen nu en 2 weken best wel...
7 december staat het volgens mij al gepland.
Ja, dus dan weten we in ieder geval al iets meer over wie met wat.
Maar zei je nou, Niels, dat we voor de kerst weten of er een kabinet Wilders 1 komt?
Nou, of die verkenning van zo'n route van start kan gaan, hè, inhoudelijk. Dus als je dat debat hebt gehad, dan of ze echt kunnen gaan praten. Hè, of ze de eerste stap kunnen nemen. Dus je krijgt wel best snel wat meer duidelijkheid.
Zeker. Ja. Maar dat wil dus nog niet zeggen dat er dus al voor kerst een kabinet
Wilders 1 is. Het is een beetje zoals bij een relatie. Ze gaan nu daten even. Speed daten bij de verkennen. En dan als ze zeggen, ik vind elkaar wel leuk. Dan gaan ze dus echt praten met iemand erbij. Van, en hoe zou dat er dan uitzien? En waar gaan we dan wonen? Enzovoort. Zo gaan jullie relaties nooit, begrijp ik.
Het is alleen politiek.
Heel goed.
Zeker. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.